Goeiedag en welkom bij Tinra Talks, de podcast van de beleidsdenktank Tinra over politiek en beleid. De beste relance om ons land terug op de rails te krijgen is een tweede golf vermijden. De tweede beste, die hebben we met het hele Tinra team samen neergeschreven. Ik ben Simon Giotto, fellow van Tinra en uw gast hier voor deze podcast. En vandaag heb ik het samen met Ivan van de Kloten over de post-corona relance. Hoe moet die eruit zien en waar moeten we onze eerste pijlen op richten? Ivan is de hoofdeconoom van Itinera en onder meer actief rond fiscaliteit en publieke financiën. Hij is auteur van de boeken Roekeloos, Taxshift en De Rekening Moet Kloppen over respectievelijk de bankencrisis, ons belastingstelsel en onze pensioenen. Ik heb zelf ook meegeschreven aan de nota vanuit mijn onderzoek naar sociaal beleid en arbeidsmarkt bij Itinera. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag ItineraTalks. Welkom Ivan, bedankt dat je erbij bent.
Hallo Simon.
Voordat we dieper ingaan op de inhoud, hoe onderscheidt Itinera zich van alle andere post-corona-relanceplannen van de Vlaamse Economische en Maatschappelijke Comité's, van de SERF, van de Post-Corona-Movement, de Resilience Management Group of zelfs de 125 post-corona-maatregelen die de PS heeft gelanceerd?
Wel, laat me even toelichten dat Itinera op cruciale momenten al verschillende belangrijke producten heeft gelanceerd. Wij hebben bij aanvang van de lockdown een nota gepubliceerd rond de uitzonderlijke tijdelijke maatregelen die op dat moment zich opdrongen. Dat was al in begin maart. Dan hebben we een tijd later een standpunt en een nota gepubliceerd rond een verstandig exitbeleid. En nu, 14 juli, publiceerde Itinera haar coronaplan voor een robuuste toekomst. En dus ja, daar proberen wij natuurlijk altijd ook de klemtoon te leggen dat in dit land het vooral ook draait om goed bestuur als grote stap die we moeten zetten, omdat we daar toch vaak in tekort schieten. En dus dat is toch een beetje onze analyse ook van de coronacrisis, dat de coronacrisis voor een stuk de zwaktepunten van ons land heeft uitvergroot. We komen daarop terug, maar bijvoorbeeld het gebrek aan daadkracht, dat heeft zich ook vertaald in een traagheid, maar ook de onduidelijkheid over bevoegdheidsverdelingen die ervoor zorgden, bijvoorbeeld rond de contacttracing en de app, digitale IT-toepassingen daarvoor, dat die niet duidelijk was welk niveau daarvoor bevoegd was en dergelijke. En dus we bekijken die zwakte punten van ons land op een systematische wijze, met een strategische visie hoe we daar echt in de diepte in kunnen verbeteren. En dus ik denk dat dat toch ook vandaag een heel nuttige invalshoek is.
De traagheid die je vermeld had, is in ieder geval iets wat ons niet kan verweten worden. Ik herinner mij nog jouw opiniestukken van, ik dacht begin februari, waarin je al waarschuwde voor de coronacrisis, of voor de toen nog nakende coronacrisis. En onze collega professor Johan Albrecht, die heeft met Coronashock ook het eerste analyseboek in de boekhandel, waarin hij kijkt naar de verschillende gevolgen van de coronacrisis en hoe we daaruit kunnen leren.
Ja, in elk geval, het helpt als je al heel vroeg ingehaakt was op het problematiek, want ik herinner mij begin februari al heel veel informatie die kwam vanuit Azië, bijvoorbeeld over het drieluik of de essentie, zorg voor een heel goede testingcapaciteit, zorg voor contact tracing, zorg voor een goed informatiesysteem. Die belangrijke lessen waren al duidelijk in heel vroeg in Azië, in de goed presterende, ook democratische landen, zoals Zuid-Korea en andere. En eigenlijk worstelen we daar vandaag nog altijd mee met die belangrijkste accenten.
We gaan straks wat inzoomen op ons post-corona-relanceplan. Maar welke thema's komen er zoal allemaal aan bod? De grote beleidsdomeinen die we bespreken?
Wel, ook belangrijk op te merken is dat er op onze website ons corona-plan te downloaden is in twee versies. een korte versie waarin je het heel bondig vindt in een soort bullets. En een langere tekst die meer uitgebreid op de punten ingaat. En dan ziet u onmiddellijk dat we een viertal grote hoofdstukken hebben. Het gaat over de goede overheid. Hoe moet de overheid zorgen dat ze haar performantie verbetert? Niet alleen tijdens deze coronacrisis, maar ook vooral voor de post-corona werkelijkheid. Dan hebben we het luik rond de nieuwe economie en de arbeidsmarkt. En daar spreken we over de agenda's rond fiscaliteit, het relancebeleid, heel belangrijk. Maar ook de discussie rond hoe moeten we omgaan met globalisering. En dan is er het hoofdstuk verzorgingsstaat, waarin we spreken over de grote domeinen van gezondheid, pensioenen, gezinsbeleid, onderwijs. En we eindigen dan met de nieuwe samenleving. We gaan dat vandaag niet allemaal behandelen, maar dat is wel de onderdelen die aanwezig zijn in ons coronaplan.
Ik begon met te zeggen dat de beste relance is om de tweede golf te vermijden. Maar hoe moeten we dat doen?
Wel, heel essentieel is dus die lessen uit Azië echt activeren voor ons land. We worstelen nog altijd met het echt opschalen van de voldoende testingcapaciteit. De openbare omroep in ons land heeft nu ontdekt dat er zoiets bestaat als testingstraten. In februari zagen we dat al in Zuid-Korea, waarin er een soort drive-in mogelijkheid was waar mensen zich konden laten testen. VRT heeft dat nu ook in Nederland getoond, dat je daar op een heel vlotte manier je kan laten testen vanuit je auto. Maar dus testing blijft essentieel en we hebben zoveel geïnvesteerd om die capaciteit op te trekken. En dan is het toch wel ontstellend om te zien dat we daar vandaag maar een klein deel van gebruiken. Een tweede is natuurlijk heel essentieel in deze fase contact tracing. Dat gaat over het identificeren van de contacten op een zo snel mogelijke manier. Dus de ambitie moet zijn om op dag 1 al 70% minimaal van alle contacten van een besmet persoon in de kaart te brengen. Op dag 2 zijn er landen die naar de 90% kunnen gaan. Maar als je later trager bent, dan is het eigenlijk te laat. En we weten vandaag dat in ons land al met het huidige systeem vaak 40% van de besmette personen zelfs niet bereikt wordt. Dus we moeten daar echt veel beter in doen. En dat moet ook echt professioneel gerapporteerd worden. Men noemt dat dan kinderziektes, maar het geduld voor het uitblijven van een echte professionalisering van dat die cruciale schakel in ons beleid, die begint op te graven.
Je spreekt over kinderziektes, maar ik heb de indruk dat we toch al even bezig zijn met het opzetten van die contact tracing.
Ja, men zegt nu dat men nog volgende maand zal men dan echt tot een performant systeem komen. Laten we er dan echt voor zorgen dat het dan echt helemaal op punt staat. In mijn ogen gaat het ook over het formuleren van de goede ambitie. Zoals in het verkeer moet men eigenlijk een ambitie formuleren van go for zero. Dat betekent, misschien haalt men dat niet, qua verkeersongevallen haalt men dat ook niet, maar dat moet wel de ambitie zijn om het echt veel beter te doen. En dat betekent, gaat men voldoende in dialoog met de bevolking? We hebben in het begin wel een heel duidelijke communicatie gehad. Dat heette toen flattening the curve. De boodschap dat het erop om gaat om te zorgen dat het ziekenhuissysteem niet bezwijkt onder de toevloed. Heel veel landen zijn nadien overgeschakeld naar een nog meer ambitieuze doelstelling. Namelijk eigenlijk het bijna volledig uitroeien van de aanwezigheid van het virus in het land. En ook daar slaan we misschien niet helemaal in slagen in elk land. Want op een eiland zoals Nieuw-Zeeland is dat iets haalbaarder dan elders. Maar dat moet wel de ambitie zijn. Het is niet voldoende om gewoon te zorgen dat het niveau gelijk blijft. Want vandaag zie je bijvoorbeeld het virus voornamelijk nog bij jongere groepen, maar op die manier blijft het in de maatschappij aanwezig en kan het opnieuw opflakkeren en opnieuw de zwakste personen bereiken. Dus we moeten niet alleen die ambitie hebben, we moeten ook dat echt formuleren als in een dialoog met de bevolking, mensen. Wij zien vandaag te veel besmettingen en het probleem daarbij is dat we echt die ambitie moeten hebben om het echt in te dammen.
Dus we moeten een overgaan van een wat soms een mitigation-strategie genoemd wordt, naar een echte suppression-strategie. Niet meer willen leven met het virus, maar gewoon het virus elimineren.
Daar komt het op neer en daar zijn heel veel landen echt mee bezig, maar die hebben dat ook gecommuniceerd naar hun bevolking. En daar schort het toch ook vaak op in ons land.
In ons post-relance plan spreken we over de noodzaak van een triumviraat van timely, targeted en temporary maatregelen. Tijdige, tijdelijke en gerichte maatregelen. Waarom is dat zo belangrijk? Kunnen we niet gewoon de grote oplossingen bovenhalen? Is een crisis dan zo uitzonderlijk?
Wel, ten eerste gaat de crisis voor veel sectoren heel diep. En dan heb je in een eerste fase een soort defensief beleid om zoveel mogelijk sectoren te ondersteunen. Maar dat is wellicht opportun voor de eerste schok te bufferen. Maar je moet op een bepaald moment van die defensieve fase overstappen naar een offensieve fase, het geweer van schouder veranderen. En dat vereist onder meer ook een echt grote selectiviteit. Want de middelen zijn beperkt, zeker omdat in dit land de goede tijden vaak niet benut zijn om reserves aan te gaan. En dus moet je ervoor zorgen dat je nu echt de strategische keuzes maakt van wat zijn onze prioriteiten. En de essentie daarbij is, je moet daarvoor ook een visie hebben van hoe wil je dat die post-corona-werkelijkheid zich vormgeeft? Naar wat wil je de maatschappij zien evolueren? En bijvoorbeeld, dat is een reden waarom je als onderdeel van dat relancebeleid belangrijke focus legt op de groene economie, de circulaire economie, omdat je weet dat dat het maatschappelijke noodzakelijke aanpassing is. Het gaat ook inderdaad om de maatschappij te laten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Het laatste wat we mogen doen is middelen, schaarse middelen besteden aan het uitstellen van de noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe realiteit. En daar verval je ook vaak in als je gewoon blijft luisteren naar alle noden in de maatschappij zonder echt zelf een strategische focus te creëren. We kunnen spreken over ook goed bestuur op dat vlak natuurlijk. Hè. Dus dat betekent, als we vandaag nadenken over welke klemtonen we leggen in investeringsprojecten, improviseer daar bij niet zomaar. Er was voor corona 2 jaar geleden al een heel grote oefening gebeurd in een zogenaamd nationaal investeringspact, waar essentiële investeringen werden onderzocht. Activeer vandaag daar de goede delen van. Dat is ook goed bestuur. Benutten van de expertise die je voorheen reeds hebt opgebouwd. En dan is het natuurlijk, ja, oké, er zijn de grote punten rond de infrastructuur waarop je moet mikken, omdat daar ons land vaak tekort schiet. Maar ook de noodzaak rond digitalisering en een aantal zaken die evident zijn, zoals de noodzakelijke energieaanpassingen die passen in een goede strategisch energiebeleid. En daar is een discussie rond energieopslag, het smart grid. Dat zijn belangrijke accenten of speerpunten die nu benut moeten worden.
Zo zo'n crisis is ook het moment om tenminste tijdelijk enkele taboes te laten sneuvelen. Een voorbeeld kan zijn het basisinkomen, waar Mark de Vos en ikzelf sterk tegen pleiten in normale tijden. Maar tijdens de crisis hebben we verschillende vormen van inkomensondersteuning zien verschijnen in België en over gans de wereld, die daar wel vrij dichtbij aanleunen en die op zich in die crisistijden niet noodzakelijk zo'n slecht idee waren. Omgekeerd, nu in het herstelbeleid, of in het herstelmoment, kan het zeer interessant zijn om te denken aan taboes rond avondwerk, nachtwerk, weekendwerk, om zo de nodige flexibiliteit te bieden, maar natuurlijk wel geen wilde westen creëren. De goede afspraken die nodig zijn om zoiets in goede banen te leiden, die kunnen dan gebeuren op bedrijfsniveau. De werkgever en de werknemer staan daar het dichtst bij elkaar en samen kunnen die dan snel gaan schakelen om het bedrijf en de economie en de samenleving terug op orde te krijgen.
Ja, Simon, ik denk dat dat inderdaad zich opdringt. De vraag of we in deze uitzonderlijke omstandigheden niet een aantal, tenminste tijdelijk, maatregelen durven nemen die wel grote kansen creëert om bijvoorbeeld jobs te creëren. We hebben bijvoorbeeld over de Nederlandse grens heel veel e-commerce bedrijven zien ontstaan. Waarom zijn er die bij ons niet gekomen? Omdat wij rond nachtwerk en flexibele arbeid daar geen overeenkomst over kregen. En de vraag is natuurlijk, en dat kwam ook aan bod in ons recent webinar, waar de vraag ook aan het publiek is gesteld, geloven jullie dat er in deze omstandigheden een momentum is, een draagvlak, waarin diepgaande hervormingen worden mogelijk worden die voorheen taboe bleven? Hoe kijk je daar zelf naar?
Ik denk dat je daar volledig gelijk hebt. Er is een nood aan hervorming, of er was al een nood aan hervorming voor de coronacrisis. Die blijft vandaag zeer actueel en zeer nodig. En als we kijken naar de resultaten van die vraag, dan waren er ook vrij veel mensen die dachten dat er nu de nodige hervormingsbereidheid was. Ik denk dat die hervormingsbereidheid op verschillende niveaus, zowel op het politieke als het economische, als het administratieve, als het maatschappelijke niveau, dat daar toch wel duidelijk is, zo kan het niet verder en dit willen we niet nog een keer meemaken.
Ja, dat vertinkt ook weer vanuit onze interpretatie, dat het vooral toch ook gaat om in te zoomen op onze structureel zwakke punten en daar nu eens echt een verschil in te maken. En dat gaat natuurlijk ook over de nood aan goed bestuur in dit land, wat aan bod komt in ons hoofdstuk rond de goede overheid. De grote discussies zijn daar rond de bevoegdheidsverdelingen in ons land. In elk geval, de coronacrisis was heel markant op het vlak van bijvoorbeeld wie is nu verantwoordelijk voor het organiseren van een aanbod van mondmaskers? Wie is nu effectief degene die de bevoegdheid heeft om zo'n app, een IT-systeem te ontwikkelen voor contact tracing? Daar hebben we heel veel tijd verloren, omdat dat dus in ons systeem niet duidelijk was waar die bevoegdheid lag. En daar denken we dat we echt nood hebben aan een uitklaring en dat daar echt, en waar wij heel sterk op benadrukken is, ja, als we nu nog daarover debatteren, bijvoorbeeld ook onze analyse is dat we moeten gaan naar een drastische verlaging van het aantal bestuurslagen in dit land en waar alle tussenniveaus tussenuit moeten. En een echte focus op de kerntaken met de agenda van de kostenefficiëntie. Wel, als we daarover discussiëren vandaag, moet het echt met de bijsluiter zijn. Niet discussiëren om te discussiëren, maar met een beslissing. Het doorhakken van die knopen. Daar schort het heel vaak aan in dit land, dat we niet komen tot beslissingen. En een belangrijk principe daarbij is, als we uitkomen op een uitklaring van de bevoegdheidsverdelingen, is ook dat er een soort principe van federale loyaliteit wordt echt ingebouwd. We verwijzen daarvoor naar de Duitse grondwet, waarin men spreekt over Bundestreue, waar je echt wel, eenmaal je een nieuw evenwicht hebt gevonden van de bevoegdheidsverdeling, dat er dan ook wel echt loyaal wordt samengewerkt en samen dat er niemand dan nog stokken in de wielen steekt om dat algemeen belang te bevorderen.
Ja, het uitklaren van de bevoegdheden, niet enkel goed bestuur, maar ook simpelweg duidelijk bestuur. En het uitzuiveren van de bestuurslagen is echt nodig. We spreken soms over de institutionele lasagne. Nee, eerlijk gezegd, we spreken er niet soms over. We spreken maar al te vaak en in al te veel verschillende domeinen over een institutionele lasagne. En bestuurslagen waarbij we een sterke, eenduidige federale overheid, een sterke, eenduidige regionale overheden en slagkrachtige lokale overheden hebben, dat zou ons al aanzienlijk vooruit helpen.
Simon, als we kijken naar het grote inzet van het systeem van tijdelijke werkloosheid, op een moment waren daar 1,2 miljoen Belgen in verzeild, dan stelt zich natuurlijk de vraag hoe houdbaar dat is en hoe we daar ook opnieuw, zoals een ondertitel van ons rapport is, hoe krijgen we iedereen terug uit zijn schulp? Dat zal toch ook ergens voor een stuk moeten gepaard gaan met het aanscherpen van de voorwaarden die toegang geven tot dat systeem van tijdelijke werkloosheid.
Wel, Ivan, tijdelijke werkloosheid zegt het zelf. Het is tijdelijk. Het is niet de bedoeling om houdbaar te zijn. Het is de bedoeling om een stopgap measure te zijn die de moeilijkste periodes kan overbruggen. Maar we moeten zowel bij tijdelijke werkloosheid als in het algemeen altijd vertrekken van het principe dat we geen gesubsidieerde inactiviteit willen in België. Of beter gezegd, niet nog meer gesubsidieerde inactiviteit. We kunnen ons dat niet veroorloven. We mogen dus geen toevlucht nemen tot het brugpensioen, wat een verlies is aan talent dat we nodig gaan hebben voor de arbeidsmarkt eenmaal dat die terug aantrekt, wat een enorme kost meebrengt. En wat ook ronduit een verkeerd signaal is, dat we ouderen zouden afschrijven. We moeten ouderen begeleiden naar nieuwe, aangepaste arbeidsmarkttrajecten. En elke vorm van inactiviteit, ook tijdelijke werkloosheid, laten gepaard gaan met aangepaste vorming en activatie. Er waren inderdaad op het hoogtepunt 1,2 miljoen Belgen die gebruik maakten van de tijdelijke werkloosheid. Maar de VDAB, die wist pas eind juni wie dat was. Dus dat was maanden een gemiste kans voor de hoognodige kennisshift om mensen te kunnen omscholen, bijscholen, herscholen. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de contactberoepen die het de komende maanden en mogelijk zelfs jaren, laten we hopen van niet, maar ja, ik vrees er toch voor, zeer moeilijk zullen hebben. We weten dat er krimpsectoren zijn, sectoren die voordien reeds in slechte papieren zaten en waarvan we vrij zeker zijn dat ze de tewerkstelling in die sectoren zal verminderen. Die hadden we nu kunnen bijscholen met digitale vaardigheden of kunnen beginnen omscholen naar groeisectoren waar we wel talent tekort hebben. En het was een gemiste kans, maar die kans is nog niet volledig voorbij. We hebben nu gezien dat de tijdelijke werkloosheid voor sommige sectoren en voor sommige bedrijven verlengd zal worden tot eind december. Ik pleit om ons niet twee keer aan dezelfde steen te stoten en de werknemers die de komende maanden in tijdelijke werkloosheid zitten direct op te nemen in een vorming- en begeleidingstraject. De werknemers die de komende maanden hun job zullen verliezen, want dat zullen er ook flink wat zijn, helaas, om die zo snel mogelijk terug op weg te krijgen naar een deugdelijke activatie, een deugdelijke vorming en duurzame tewerkstelling.
En opnieuw is het belangrijk dat daar dan ook eigenlijk een soort structureel mechanisme voor bestaat. En Itinera pleit al vele jaren voor een soort leerrekening die nu ook heel essentieel zou zijn.
Inderdaad, ik heb daar een paar maanden geleden nog een paper over geschreven, een leerrekening, waarbij de burger, de werkgever en de overheid een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het financieren van dat levenslang leren. Dat is dan een rugzakje aan leerrechten die je doorheen de loopbaan kunt opnemen voor vorming, voor loopbaanbegeleiding, het omscholen, het bijscholen. Uw carrière is geen lineair pad meer, voor zover dat dat ooit het geval was. Maar we zullen ons, of we moeten ons nu en we zullen ons in de toekomst om de zoveel tijd eens moeten herbronnen. Wel, hoe kunnen we ons herbronnen? We kunnen ons herbronnen door toevlucht te nemen tot de middelen die we zelf opsparen in die leerrekening.
Waardoor het eigenlijk werkt als een trampoline in plaats van een vangnet.
Ja, dat is ook het beeld dat ik gebruik voor ons ontslagrecht, wat we moeten heroriënteren naar een herstewerkzijnsrecht. Geen vangnet dat mensen opvangt, maar een trampoline waar mensen op landen en waar mensen direct terug kunnen springen naar een nieuwe job. Maar wel een trampoline met de nodige veiligheidsmaatregelen, zodat niemand op de grond gaat vallen. Er moet nadruk zijn op een doorstroom naar een nieuwe job of een nieuwe opleiding, indien een nieuwe job in dezelfde sector moeilijk is. Denk maar aan de krimpsectoren die ik eerder had vermeld, in plaats van een zak geld bij het ontslag. De wet Renault bij de grootschalige herstructureringen moet ook in die richting aangepast worden. En er zijn daar een aantal quick wins die we kunnen halen. Er is nu al voor ontslagen de keuzemogelijkheid om tot 1/3 van de ontslagvergoeding op te nemen als een opleidingsbudget. Laten we dat een embryonale versie van de leerrekening noemen die ik daarnet vermeld heb. Wel, die keuzemogelijkheid moet op zijn minst de standaard worden en kunnen we zelfs een deel gaan verplichten.
Een belangrijk domein waar dat heel veel aandacht vereist is ook ons mentaal welzijn. Niet iedereen is op dezelfde manier door deze crisis gekomen, ook niet met de toch zware psychologische impact die dat kan gehad hebben op bepaalde groepen. Hoe bekijk jij dat?
Ja, dat klopt volledig. Mentaal welzijn werd al vele jaren nogal stiefmoederlijk behandeld naast het fysiek welzijn. Maar dat is een wisselwerking. Als je je goed voelt in je hoofd, voel je je goed in je vel. Als je je niet goed voelt in je vel, ga je je niet goed voelen in je hoofd. En het grote probleem binnen welzijnsbeleid, mentaal welzijnsbeleid, maar in zeer brede zin, is een zeer sterk silo-denken tussen enerzijds de welzijnsdomeinen, anderzijds de onderwijsdomeinen en dan de geestelijke gezondheidszorg. We moeten dat silo-denken doorbreken. En dat gaat bijvoorbeeld door middel van de brede scholen of de geïntegreerde kindcentra, waar onderwijsinstellingen samenwerken met lokale welzijnsinstellingen, met lokale jeugdverenigingen, met lokale sport, spel, kunstactiviteiten, met lokale bibliotheek, maar ook met lokale antenne van de arbeidsmarktbemiddelinginstellingen, van de OCMW's en van de CAW's. Binnen het mentaal welzijn of binnen de geestelijke gezondheidszorg is er ook een silo-denken dat de verschillende lijnen opdeelt. Nulde lijn, eerste lijn, tweede lijn, derde lijn. De nulde lijn zijn dan de scholen, eerste lijn zijn de CAW's, tweede lijn de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de derde lijn zijn dat de psychiatrieën. Maar dat is een nuttige, maar toch een administratieve opdeling. Op terrein maakt het een burger niet uit in welke lijn dat hij terechtkomt. Die wil gewoon geholpen worden. Maar als je dan ziet dat de nulde lijn onder het onderwijsdomein valt, de eerste en de tweede lijn onder de Vlaamse welzijnsbevoegdheden en de derde lijn, de psychiatrie, de psychiatrische ziekenhuizen, dat die onder de tussen grote aanhalingstekens gewone gezondheidszorg en dus federaal vallen, ja, dan zie je direct al waarom samenwerken soms moeilijk kan zijn. Er zijn tijdens de coronacrisis werkelijk bergen verzet en mensen binnen de verschillende geestelijke gezondheidszorgsectoren, welzijnssectoren en onderwijssectoren hebben een ongelooflijke krachttoer uitgehaald, maar sommige kinderen bleven toch wel achter. Sommige kinderen werden niet bereikt, konden niet bereikt worden. En dat toont het belang van een geïntegreerde, aanklampende werking. Een aanklampende werking die ik zelf heb zien passeren met de juffrouwen van een buurtschooltje die de fiets opsprongen En elk van uw leerlingen ging een periodiek gaan bezoeken om contact te houden, natuurlijk met 1,5 meter afstand, en om het huiswerk op papier af te geven, want sommige scholen hier in de buurt hebben echt kansarme bevolking waar een laptop of zelfs maar een internetverbinding en een rustige ruimte echt niet voor vanzelfsprekend kan genomen worden. Als we eens kijken naar de cijfers rond mentaal welzijn over de laatste maanden, dan zijn die echt dramatisch. Het onderzoek van de Universiteit van Antwerpen en de Université Catholique de Louvain vond dat 3 op 10 jongeren van 16 tot 24 depressief waren. 7 op 10 toonden problemen van hun mentale gezondheid. AWEL, de vroegere kinder- en jongerentelefoon, dat is effectief hun naam nu, AWEL, had een stijging op een bepaald moment van 70% van de meldingen. En als we kijken naar lokale vormen, dan zien we dat in Molenbeek dat de cijfers daar verdrievoudigd zijn. En als dat allemaal nog niet erg genoeg is, dan was er recent nog Child Focus die naar buiten kwam met de cijfers rond seksueel geweld tegen kinderen die in de coronacrisis verdubbeld waren.
Ik denk dat heel veel van die zaken ook tonen dat onze maatschappij in breder perspectief moet evolueren naar een preventiemaatschappij. Voorkomen is beter dan genezen. En we lopen door te weinig te investeren of te focussen op preventie vaak achter de feiten achterna. En ik persoonlijk denk ik dat eigenlijk dat beeld van een preventiemaatschappij op veel domeinen van toepassing is. Ook dingen die we vandaag al besproken hebben. Je hebt de arbeidsmarkt, waar we, als we daar meer de kansen grijpen rond permanente vorming, dan gaan mensen minder kwetsbaar zijn voor schokken. Dan zitten we ook in een robuustere maatschappij op dat vlak. Zoals we daar toch eigenlijk de titel van deze coronaplan van maken. Hè. Zorg voor een robuustere maatschappij. Dus permanente vorming voor de arbeidsmarkt. Maar in de gezondheidszorg is dat nog evidenter, of het nu mentaal of fysiek is. Preventie is daar veel doeltreffender dan remediëren. En dat strookt natuurlijk niet met de budgetverdeling, waar we vandaag slechts 2% van onze budgetten toewijzen aan preventie. En dat moet eigenlijk echt toch wel een doorbraak kennen na deze coronacrisis. Maar ook voor het globale, voor het economische verhaal moeten we naar een robuustere maatschappij met een preventielogica. Denk aan de globalisering. We moeten een soort risicoanalyse maken van waar zit onze overdreven kwetsbaarheid, onze overdreven afhankelijkheid, bijvoorbeeld van een land als China. Hoe gaan we daarmee om? En vormen we dat om naar accenten rond strategische voorraden, buffers die we inbouwen, gaan we naar toch meer voorzichtigheid op het vlak van toeleveranciers die niet eenzijdig in een bepaald land aanwezig zijn. Maar denk ook het klimaat. Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat die coronacrisis er niet toe leidt dat klimaatbeleid voor 5 jaar in de frigo belandt. Maar anderzijds moet je ook in het relancebeleid daar echt speerpunten mee opnemen. Denk aan de vergroening van onze steden. We zitten met hitte-eilanden in de stad in de zomer. De projecten rond de vergroening die kunnen bestaan uit kleinschalige infrastructuurwerken in de publieke ruimte. Wel, die gaan effectief ook een duurzame investering kunnen bijdragen aan het herstarten van de economie met een duurzame verbetering van onze omgeving. En dus ik denk dat dat toch wel een belangrijke eindnoot is die we mogen plaatsen bij heel deze korte beschouwing op ons coronaplan. Laten we echt deze periode benutten om meer naar een preventiemaatschappij te evolueren.
En sta mij dan ook toe om een lans te breken voor de blijvende aandacht voor gezinsbeleid. Jong geleerd is oud gedaan. Als we inzetten op de jongste leeftijd van kinderen. Men spreekt soms over de 1000 gouden dagen voor de eerste 3 levensjaren van een kind. Als we inzetten op kwalitatieve kinderopvang en vroegschools en voorschools onderwijs voor iedereen, inclusief de kansgroepen die daar vandaag niet aan deelnemen, dan kunnen we veel problemen op de arbeidsmarkt, in het latere onderwijs en zelfs in delinquentie en gezondheidszorg simpelweg vermijden. Voorkomen is beter dan genezen en het is ook goedkoper. Waren er nog lessen die je wou trekken uit de coronacrisis?
Wel, kijk, ik denk dat het ook heel opvallend is geweest dat de politiek nu eigenlijk voor een stuk expertise heeft ontdekt. Hè. Dus we hebben de virologen en andere medische specialisten heel sterk het beleid zien voeden. Dat is een groot goed, hè, dat we die expertise kunnen benutten. Maar tegelijkertijd moeten we ook leren uit de valkuilen die daarbij kunnen opdoemen. We hebben eigenlijk ook vaak een soort politiek opportunisme, dat men expertise benut als het uitkomt, maar die negeert wanneer het iets minder aanlokkelijk is. Uiteraard is het wel essentieel dat expertise ook in zijn rol blijft. Hè. Er is de verantwoordelijkheid van de politiek om politieke keuzes te maken. Soms zagen we toch ook risico's dat experten uit hun rol vielen. Ik herinner mezelf nog heel belangrijk, heel goed, de periode dat we discuteerden over mogen mensen die in Noord-Italië zijn gaan skiën terugkeren zonder in quarantaine te gaan. En toen werd er gezegd van ja, we hebben daar geen verkeerde inschatting van gemaakt, want er was geen draagvlak om dat te vragen. Wel, dan denk ik, als dat vanuit experten wordt geformuleerd, dat die uit hun rol vallen, of er een draagvlak is, dat is nu net de rol van de politiek en niet om dat in te schatten en niet van de expert. Bovendien is het ook aan de politiek om een draagvlak dan te creëren als dat nodig is. Ook zou ik daarover zeggen dat de bevolking ook moet leren om de beperkingen, maar ook de voordelen van expertise in te schatten. Je ziet dat natuurlijk ook met de media, die soms een favoriete expert op het zadel tilt, op het schild tilt. En eigenlijk daarmee niet omgaat met de complexiteit van wetenschap. En zeker over zo'n zaken waar heel veel ook niet geweten is, dan is het een soort paternalistische houding om dat aan te willen voorstellen alsof er maar één visie is, als die in de werkelijkheid nog niet bestaat, een consensus, dan moet je die ook niet doen verschijnen waar ze niet is. Dus dat zijn rond expertise, denk ik, dat we als maatschappij een aantal zaken hebben kunnen leren, maar dat we daar ook nog verder in moeten evolueren.
Bedankt om er weer bij te zijn. Ik was Simon Giotto en samen met Ivan van de Kloot hadden we het vandaag over het post-corona relanceplan. Je vindt het relanceplan op onze website, zowel de bullet point versie als de langere tekst, en in het Nederlands als ook in het Frans. Ik hoop dat jullie genoten hebben van nu 1 jaar Itinera Talks. Na de zomerstop zijn we er terug, maar op onze website en via ons podcastkanaal vind je de tientallen podcast over allerhande onderwerpen, zowel in het Nederlands als het Frans van het laatste jaar. Abonneer je op de podcast en blijf ook na de zomer op de hoogte van politiek, beleid en Itinera. Laat ons weten wat je denkt met hashtag Itinera Talks.